Vanmiddag openen we Gods heilig en zijn onfeilbaar woord in het Oude Testament en wel in het boek Genesis. We lezen met elkaar Genesis 4 en daarvan de eerste 16 verzen. Dus de schriftlezing in dit middaguur. Genesis 4 en daarvan de eerste 16 verzen.
En Adam bekende Eva zijn huisvrouw en zij werd zwanger en baarde Kaïn en zei: ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel. En Abel werd een schaapherder en Kaïn werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht van het land de Heere offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborene van zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zei tot Kaïn: waarom zijt gij ontstoken? En waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Abel en het geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zei tot Kaïn: waar is Abel uw broeder? En hij zei: ik weet het niet. Ben ik mijns broeders hoeder? En hij zei: wat hebt gij gedaan? Daar is een stem van het bloed van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan, om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervend en dolend zijn op de aarde. En Kaïn zei tot de Heere: mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven wordt. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en ik zal zwervend en dolend zijn op de aarde en het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Doch de Heere zei tot hem: daarom, al wie Kaïn doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht van de Heere. En hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden.
Er zijn weinig zaken zo wonderlijk, geliefde gemeente, dan het leven. Leven van planten, leven van dieren, het leven van een mens. Met alles wat we kunnen, en we kunnen veel als mensen, we zijn tot veel dingen in staat, kunnen we tot op heden nog nooit zorgen voor leven. En dat zal ook nooit lukken. Leven, we kunnen het niet geven. We kunnen het ten diepste ook niet in stand houden. Het is gegeven door de Heere. Er zijn ook maar weinig zaken die zo sterk bedreigd worden dan het leven. Aan het begin van een mensenleven, dan moet het leven in de moederschoot kunnen worden afgebroken als het ons niet welgevallig is. Maar ook aan het eind van het leven, als wij het voltooid achten op onze manier, dan moeten we het kunnen afbreken. En ook daartussenin, tussen wieg en graf, wordt het leven vaak bedreigd. Dat leven, dat het nu juist zo waard is om te beschermen. En daarover gaat het in het zesde gebod. En dat willen we met het licht van de Heilige Geest vanmiddag met elkaar overdenken. Het zesde gebod, en daar vraagt onze catechismus aandacht voor in zondag 40... We willen deze zondagsafdeling nog met elkaar behandelen en dan hopen we de komende weken de catechismus te laten rusten. Het breekt, als het goed is, straks een periode van vakantie aan. En het lijkt me goed om dan na de vakantie weer verder te gaan met het leerboek. Vanmiddag in ieder geval zondag 40 aan de orde van behandeling. En die zondagsafdeling lezen we nu eerst met elkaar. Daar klinken allereerst vraag en antwoord 105. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of met enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen, ook mijzelf niet kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Vraag en antwoord 106, maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat. En zulks alles voor een doodslag houdt. En dan tot slot vraag en antwoord 107, maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren. En ook onze vijanden goed doen. Ik schrijf vanmiddag als thema boven de verkondiging een gebod voor het leven. En u proeft daarin een dubbele laag. Een gebod voor het leven. Drie gedachten. Allereerst de wijdte van de doodslag. Vraag en antwoord 105. De rijkwijde van dit gebod. In onze tweede gedachte de wortel van de doodslag. Vraag en antwoord 106. Maar we willen dan ook nadenken over een gedeelte uit Genesis 4. En om precies te zijn vers 4 tot en met vers 7 uit dat gedeelte. En dan tot slot de weg van de doodslag. Dan letten we op vraag en antwoord 107, maar daar willen we dan ook de andere versen uit Genesis 4 mee in overweging nemen. En dat is vers 8 tot en met vers 13. Dus we staan stil bij Genesis 4 een aantal versen en ook bij het leerboek. Alles onder het thema een gebod voor het leven. De wijdte van de doodslag, de wortel daarvan en ook de weg van de doodslag. En we zullen dan ook zien dat de doodslag, dat daar een weg aan vooraf gaat. Dat het niet gaat over doodslag zonder meer, maar dat er een weg vooraf gaat als een soort opmaat naar die doodslag. En dat zien we heel duidelijk in het leven van Kain. De laatste keer hebben we stilgestaan bij het vijfde gebod toen het ging over ons troostboek, de Heidelberger Catechismus, toen we daar bij stilstonden. We hebben gezien dat we ertoe worden opgeroepen om onze vader en moeder te eren. Dat zijn degene, jongens en meisjes, jonge mensen, uit wie wij zijn voortgekomen. Onze vader en moeder, ze hebben ons middelijkerwijs door de hand van de grote schepper tot leven gebracht. We hebben het leven gekregen als een middelijke daad van hun. Wanneer we dat kostbare goed hebben gekregen, die grote waarde van het leven, dan is het ook belangrijk dat het leven wordt beschermd. We zeiden het al in de inleiding. En over de beschermwaardigheid van het leven gaat dan ook het zesde gebod. De Heere zegt daarin namelijk in Exodus 20 vers 13, gij zult niet doodslaan. Het zijn maar enkele woorden, gij zult niet doodslaan. Enkele woorden in onze taal, in het Hebreeuws zijn het nog minder woorden. Maar twee. Maar ondanks dat het maar twee woorden zijn, dit gebod, geldt ook voor dit gebod en misschien juist wel voor dit gebod, wat de dichter van 119 zegt, Psalm 119, uw gebod is zeer wijd. En daarom moeten we allereerst maar beginnen met de definitie van doodslaan. Gij zult niet doodslaan. Ja, wanneer we dat letterlijk zouden opvatten met elkaar vanmiddag, dan zou er nog heel veel wel door kunnen. dan zouden we bij wijze van spreken iemand, en ik maak het bewust maar weer even expliciet vanmiddag, dan zouden we bij wijze van spreken wel iemand mogen doodschieten. Of doodsteken. Vroeger werden mensen om het leven gebracht bijvoorbeeld door vergiftiging of door verwurging. Maar wij voelen denk ik wel aan wanneer het gaat over het gebod of het verbod, gij zult niet doodslaan, dat dat veel breder is dan letterlijk iemand dood te slaan. Dat behelst veel meer. Dan gaat het zeker over doodslag, maar dan gaat het bijvoorbeeld ook over moord. U zegt dat is toch hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. In ons Nederlandse rechtssysteem is moord wat anders dan doodslag. Wat is het verschil? Wel, als we iemand door moord om het leven brengen, dan doen we dat met voorbedachte raden. Dan ligt daar vaak een heel voorgekookt plan aan ten grondslag. Vluchtauto's, wapens, mobiele telefoons, het wordt vaak allemaal ingekocht in voorbereiding op een moord. Dat gebeurt op een heel andere manier dan doodslag. Want wanneer mensen misschien iets te veel drinken, de vlam slaat in de pan en men grijpt naar een mes, dan gebeurt het wel eens dat men elkaar om het leven brengt, zonder dat daar een heel plan aan ten grondslag ligt. Het gebeurt niet met voorbedachte raden, maar valt wel onder doodslag, ook in de wettelijke zin van het woord. Het gaat er dus om dat we iemand om het leven brengen. Iemand. Ja, dat staat heel duidelijk in onze catechismus, antwoord 105, dat ik mijn naaste. Wie is dat? Dat is niet letterlijk alleen degene die vanmiddag naast u zit in de kerk. Of die thuis op dit ogenblik naast ons zit in de kamer. Nee, mijn naaste, en dat is belangrijk om vast te houden vanmiddag, mijn naaste, dat is een ieder die ik tegenkom. Naast wie ik zit in de trein, jonge mensen. Of morgen in de bus. Degene die ik tegenkom op straat. Degene met wie ik in gesprek raak. Degene die ik in mijn leven ontmoet, dat is mijn naaste. Hem, haar, mag ik niet doodslaan. En we hopen zo nog wel te horen wat dat ten diepste betekent. Ik zeg er vanmiddag nadrukkelijk bij, dit gebod geldt niet voor dieren. U zegt, waarom onderstreept u dat zo vanmiddag? Wel omdat wij in een land leven met elkaar, waarin een dierenleven soms nog meer weegt dan een mensenleven. Dat is echt waar. Ik heb u, als ik me niet vergis, eerder meegenomen naar Leeuwarden, 2005. Daar stonden in die grote vekhallen toen allemaal dominosteentjes opgestapeld en opgericht, op een rijtje gezet. Miljoenen. En toen kwam er een musje binnenvliegen en die zorgde ervoor dat er duizenden van die steentjes omver gingen, voorbarig, vroegtijdig. En toen werd dat musje omgelegd door een jager, om te voorkomen dat er niet meer steentjes op de grond zouden belanden. U kent dat voorbeeld misschien nog wel. Wat gebeurde er ook alweer met die jager die dat deed? Nou, de mensen waren niet blij met die dode mus. Deze mensen die daartegen waren, die uiten doodsbedreigingen aan het adres van die jager. Dat is wat. Die jager werd met de dood bedreigd omdat hij een musje afschoot. En dan gebeurt dat, en dat moeten we ook maar op ons laten inwerken, in een land waar meer dan 30.000 kindjes in de moederschoot worden omgebracht. En we maken ons druk om een musje. En we maken ons druk om een stukje vlees op ons bord. In dat land leven wij, gemeente. Ja, ik haast me er wel bij te zeggen vanmiddag dat wij wel goed moeten zorgen voor de dieren. Vat u mij vanmiddag niet verkeerd op. De rechtvaardige, zegt het boek Spreuken, kent het leven van zijn beest. En de Heere God heeft in zijn goedheid regels ook gegeven die gaan over de beschermwaardigheid van het dierenleven. Jawel! En zeker ze mochten worden geofferd en zeker ze mochten worden gegeten. Christus heeft zelf ook vis gegeten. Dat mag. Maar laten we goed oog houden voor de dieren. En als het dan gaat over de Nederlandse wetgeving, dan ben ik er ook dankbaar voor dat ook in het wetboek van strafrecht dierenmishandeling is opgenomen. Gemeente, het is maar een voetnoot, maar begrijpt u me goed, we moeten zorgen voor het leven van onze dieren. Maar als het gaat over gij zult niet doodslaan, dan raakt dat aan het leven van de mens. Ja, en dan gaan we kijken naar de reikwijdte van dit gebod. Dat ik mijn naaste, mijn medemens dus, nog met gedachten, nog met woorden of met enig gebaar, veel minder met de daad, door mezelf of door anderen, onteren, haten, kwetsen of doden. Het gaat me nu allereerst om doden. Let u even op de opklemming. Gedachten, woorden, gebaren en dan de daad. Daar zit dus een opklemming in. Nu eerst maar eens gedachten. Kan ik iemand, oudere jongeren, doden met mijn gedachten? Zeker wel. Ik kan iemand doodwensen. Oh, wat wou ik graag dat jij er niet meer was. Doodwensen, zonde tegen het zesde gebod. Ik kan ook wel iemand dood kijken. Als blikken konden doden, zonde tegen het zesde gebod. Ik zou ook iemand dood kunnen zwijgen. Volstrekt negeren. Zonde tegen het zesde gebod. Zondigen in gedachten komt er nog niet eens uit. Voelt u? Maar ook met woorden. Als ik jou tegenkom en jij doet dit, dan vermoord ik je. Als je dat doet, dan weet ik je te vinden. Bedreiging. Het wordt door de Nederlandse wetgeving anders getaxeerd. Voor de Heere is het zonde tegen het zesde gebod. Doodslag. Zondigen met woorden. Als ik hem voor de auto krijg, dan geef ik gas. Als ik haar zie, sta ik niet voor mezelf in. Zonde tegen het zesde gebod. Het kan ook door gebaren. Geliefde gemeente, wanneer ik met mijn hand een snijgebaar maak langs mijn hals, dan zondig ik tegen het zesde gebod. Met gebaren. Wanneer ik jonge vrienden mijn middelvinger opsteek, dan moet je niet lacherig over doen vanmiddag hoor. Maar wanneer ik mijn middelvinger opsteek, doelbewust, dan zondig ik tegen het zesde gebod. En ik sta niet boven jullie vanmiddag, maar neem dan in gedachten ook al die videogames die je speelt. En nu ga ik een aantal namen noemen die de ouderen onder ons waarschijnlijk niet kennen. Dat geeft ook helemaal niet. Grand Theft Auto. Waar je willekeurig voetgangers kunt aanrijden en ze zo gewoon op de motorkap kunt nemen. Carmageddon. Maar ook al die schietspellen waarbij we mensen zo neer kunnen maaien door het schot van een pistool of mitrailleur. Jonge vrienden, het is zonde tegen het zesde gebod. Met enig gebaar. Wij voelen wel aan, gemeente, hoe die reikwijdte is van dit gebod. Dat reikt ontzettend ver. En nogmaals, we staan niet boven u, maar we moeten wel eerlijk handelen als het om deze zaken gaat. Nog met woorden, nog met enig gebaar, nog met gedachten. Dan hebben we het dus nog niet eens over de daad zelf. Door mijzelf of door anderen. Hoeveel bloed heeft er niet gestroomd en heeft er niet gevloeid door het toedoen van Adolf Hitler? Maar zou hij zelf de trekker één keer over hebben gehaald? Ja, om zijn eigen leven te benemen. Maar zou hij ook de trekker hebben overgehaald ten opzichte van al die Joden? Ik geloof het niet. Het gebeurde door, zoals ons leerboek zegt, door anderen. Wat deed David met Uria? Ja, David bracht hem niet eigenhandig om het leven, gaf een opdracht aan Joab en de Ammonieten bij Rabba mochten het werk verder afmaken. Voelt u? Het kan door mijzelf, eigenhandig, zoals we dat Kain zo meteen zullen zien doen, maar het kan ook door middel van anderen. Ja, en dan die andere woorden, die werkwoorden die daar op een rij staan in antwoord 105, onteren, haten of kwetsen, laten we dat ook in overweging nemen vanmiddag. Het hoort erbij. Onteren. Dus wanneer ik dingen doe, zeg, denk of met gebaren verricht, waardoor ik de eer van een ander naar beneden haal. Pestgedrag, ouderen en jongeren. Online pesten, jonge mensen. Foto's versturen waardoor ik een ander enorm verneder hem of haar van zijn goede naam en van zijn goede eer beroof. Zonde tegen het zesde gebod. Onteren, op welke wijze dan ook, de eer omlaag halen van mijn naaste. En dan haten. Dat ik een hekel heb aan iemand, dat ik een enorme weerstand voel bij iemand. Ik haat hem, ik haat haar ten diepste. Het is misschien niet zichtbaar, maar het is er wel. Zonde tegen het zesde gebod. En dan kwetsen. Iemand vernederen. Iemand pijn doen met mijn woorden. Hopen dat mijn woorden misschien zijn als vurige pijlen. Dat ik haar eens even flink raak met mijn woorden. Of even een filijne opmerking tegen hem maak. Dat hij het eens even goed voelt. Kwetsen. En dan gaat ons leerboek nog verder. De duimschroeven worden als het ware meer en meer aangedraaid. En ik zit vanmiddag opnieuw, geliefde gemeente, naast u in de bank. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleg. Nou, wat gierig is, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Vooruit enkele woorden. Als ik gierig ben, dan pot ik mijn geld op. Kan ik moeilijk afstand doen van mijn geld. Denk daar maar aan. Maar dan in de zin van wraak. Oh, wat heb ik een hekel aan die jongen. En ik pot die wraak op. Voelt u? En ik noem het in het pastoraat wel eens zo. Dan bouw ik een dossiertje op tegen iemand. Oh, dat heeft hij gezegd. Oh ja. Oh, kijk eens, dan doet hij dit ook nog. En dat doet hij verkeerd. Oh, die ene blik. En oh, hij wilde me ook niet groeten. En ziet u, dan bent u een dossier aan het opbouwen. Dan zijn we met elkaar een dossiertje aan het aanleggen. Allemaal bewijsvoering tegen iemand. En met het groeien van dat dossier groeit ook mijn wraak. Ik verzamel het. Ik pot het op. Ik ben wraak. Gierig. Nee, zegt ons leerboek, in navolging van Gods woord, dat moet ik afleggen. Afleggen. Daar moet ik afstand van doen. En geliefde gemeente, wanneer wij in oneenigheid leven met elkaar, bijvoorbeeld in het huwelijksleven of in het gezinsleven, probeer dan ook aan het eind van de dag, wanneer u uw kleding aflegt, ook die wraakgierigheid af te leggen. Want ook in het huwelijksleven en ook in het gezinsleven kunnen er dingen zijn die afgelegd moeten worden. Paulus zegt, laat de zon niet overgaan over uw toorn. Laat de zon niet opgaan over uw toorn of ondergaan over uw toorn. Wanneer de zon ondergaat, dan moet het zo zijn dat wij die oneenigheid hebben bijgelegd. En ik wil daar niet te makkelijk over spreken vanmiddag. Want het is heel makkelijk om vanaf de kansel wat lijnen te trekken en wat pijlen af te vuren. Dat voelen we allemaal wel aan. Dat is niet mijn bedoeling. Maar gemeente, wanneer wij onverzoend gaan slapen met elkaar. En we sterven. Wat dan? U zult niet de eerste zijn bij wie dat gebeurt hoor. Want er zijn er die onverzoend zijn gaan slapen en ze werden niet meer wakker. Wraakgierigheid afleggen. En opnieuw komt het dichterbij, ook mijzelf niet kwetsen. Dan gaat het niet over het kwetsen zoals we dat net hebben gebruikt als voorbeeld. Als het hier gaat om kwetsen, dan moeten we maar denken aan schade toebrengen. Een verwonding toebrengen. Dat mogen we letterlijk nemen. Zelfmutilatie, snijden. Iets heel teers, iets heel gevoeligs, geestelijk. Letterlijk onszelf niet verwonden. Maar we mogen onszelf ook niet verwonden, niet kwetsen, geen kwetsuur aanbrengen door onze levensstijl. En ik heb gisteravond nog wat oudvaders nagekeken, Smijtengeld en Van de Groe. Die wijzen al in hun tijd op de levensstijl. Ik denk, daar kunnen wij ook allemaal van leren. De levensstijl die wij hanteren mag niet schadelijk zijn voor onze gezondheid. En laat ik het maar concreet maken. Dat doen de oudvaders ook in hun tijd. Ik denk dat we prima 1 keer per week naar de McDonald's kunnen, jonge mensen. Maar 3 keer per week. En een enkel wijntje of misschien twee wijntjes kan geen kwaad, maar een hele fles. En als het gaat om mezelf moedwillig in het gevaar brengen, parachute springen voor korpscommandotroepen en korpsmariniers, zeker, maar moet dat ook in onze vrije tijd? Moet dat echt? Mag ik me dan moedwillig in gevaar begeven? En gemeente opnieuw, ik sta niet boven u, ik heb in mijn jonge jaren ook een parachutesprong gemaakt. Maar bij het licht van deze zondagsafdeling, alles nog eens overdenkend, vraag ik me af of ik het opnieuw zou doen, in alle eerlijkheid gesproken. En wij voelen ook wel aan vanmiddag, dit is toch op een bepaalde manier een grijs gebied. Ik moet er opnieuw bij zeggen, en ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Want wat is dat nu, moedwillig in gevaar brengen? Wel, bij het licht van Gods woord en bij het licht van de Heilige Geest krijgen we deze les vanmiddag mee, dat we voor het aangezicht van de Heere moeten wegen. Of we onszelf moedwillig in gevaar begeven of niet. Maar dan ook, en dan wordt het wat teerder vanmiddag, als het gaat om mijzelf niet te kwetsen of moedwillig in gevaar te brengen, gaat het ook, als het gaat om het zesde gebod, over het de hand slaan aan mezelf. En ik probeer met mijn woorden al te temporiseren. Ik probeer mijn toon nu ook te matigen. En ik wil nu ook heel voorzichtig proberen te spreken over suïcide. Want dat is ten diepste ook zonde tegen het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan, oudere jongeren. Raakt ook aan mijn eigen leven. Raakt ook aan de zonde van de doodslag van mezelf. Zelfmoord. Zelfdoding. Ik wil proberen daar iets meer woorden aan te geven. Dat zijn tere zaken, dat besef ik mij. En de Heere, geef me fijngevoeligheid, waar we net ook om gevraagd hebben. Hoe moeten we dat nu zien? Wanneer iemand zichzelf van het leven berooft, of daar een poging toe doet. En misschien zijn ons dierbaren ontvallen aan zo'n vorm van overlijden. Hoe moeten we dat wegen, gemeente? Ik begin met onze oudvaders. Er is eigenlijk één grote hoofdstroom zichtbaar, waaronder Fuchsius en Amesius en Omius. Die hebben gezegd dat we de staat moeten laten rusten van iemand die zichzelf om het leven brengt. Er is een smalle stroom van de nadere reformatoren, zoals Teling en ook Smijtengeld, die toch wel wat een scherper oordeel uitspreken over hen die zichzelf van het leven beroven. Wanneer we de Bijbelse gegevens nagaan, hebben we ook niet heel veel hoop voor de zelfmoordenaar. Want wie brengen zichzelf om het leven? Achitofel, Saul, Judas, het zijn geen voorname namen. Geen voorbeelden. We kunnen naar de zonde van zelfdoding, na die zonde kunnen we ook geen vergeving meer vragen aan de Heere. Toch? Als de poging slaagt, is het aardse leven voorbij. Het is ook een zwaar gebod, gij zult niet doodslaan. Dus je voelt wel met me mee, het heeft groot gewicht. Tegelijk zou ik vanmiddag in alle teerheid willen zeggen, laten we het vooral overgeven aan de Heere. En dan zegt Smijtengeld er dit van, en dat vind ik wel heel waardevol om door te geven. Het maakt heel veel uit of iemand het willens en wetens doet. Willens en wetens. En om dat duidelijk te maken wil ik graag twee Bijbelse voorbeelden gebruiken. Drie eigenlijk. Paulus heeft de gemeente van Christus vervolgd. Maar Paulus zegt, ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Hij deed het willens, maar niet helemaal wetend. Hij deed onwetend. Petrus heeft de Heer Jezus verloochend. Dat wist hij heel goed, maar hij wilde het ten diepste niet. En dan Judas. Hij heeft Christus verraden. Hij wilde het en hij wist het ook. En nu terug naar het leven van iemand die zichzelf om het leven heeft gebracht. Er kunnen omstandigheden zijn, gemeente, waarbij iemand niet meer in alle redelijkheid zijn of haar handelen, in alle redelijkheid nog kan overdenken. En soms ook de gevolgen van die daden niet volledig meer kan overzien. Dat geloof ik vast. Mensen kunnen soms zo vastlopen, zo'n donkere weg hebben te gaan, dat ze geen uitkomst meer zien en niet zozeer dood willen, maar dat ze ten diepste rust willen. Ik zou er nog veel meer van kunnen zeggen, dat doe ik niet, maar ik hoop dat deze pastorale wenk ons dichter bij de Heere mag brengen. En wanneer het dan gaat om de overtreding van dit gebod, dan zegt Voetsius er toch dit bij en dat wil ik u ook wel graag meegeven. Wanneer we geborgen zijn in de hand van Christus, dan is het zeker zo dat Hij normaal gesproken ons bewaart. Denk maar aan de stokbewaarder, Elia, Job en Jeremia. Maar wanneer we geborgen liggen in de hand van Christus, dan hebben we ook vergeving ontvangen voor toekomstige zonden. Ook al kunnen we er geen vergeving meer voor vragen. En wanneer er vanmiddag iemand in de kerk zit die worstelt met deze zaken, alstublieft, ouderen en jongeren, wend u tot een ouderling. Kom naar de pastorie, zoek hulp. Dat wil ik jullie op het hart drukken. Dat wil ik u ook meegeven. We ronden onze eerste gedachte af. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Kort daarover, Romeinen 13 spreekt over de zwaardmacht van de overheid. De overheid draagt het zwaard. Zij zou de doodstraf mogen uitvoeren. Wie iemands bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Als het echt bewezen is, dat zeg ik er nadrukkelijk bij, want er zijn ook fouten gemaakt in de opsporing. Dat soms iemand onschuldig vastzat, jarenlang. Maar als het onomstotelijk vaststaat, zou iemand de doodstraf mogen ontvangen. Wanneer iemand het leven van een ander heeft genomen. En in dat licht moet ik ook heel eerlijk zeggen, de rechtspraak is links in ons land. Dat hoort u ook niet voor het eerst. We zouden ons soms wegschamen als we zien wat een rechter soms oplegt aan straf. Want de slachtoffers en de ouders, de nabestaanden, ze hebben levenslang. En om die reden, en dat is laatste in onze eerste gedachte, heeft ook de politie, marechaussee, de bevoegdheid om te schieten. Waarbij er soms ook echt levens vallen. En zeker dat wordt zwaar getoetst, ga ik nu verder niet op in. Dat is ook weer de beschermwaardigheid van het leven, dat het zwaar getoetst wordt. Maar ze hebben wel die bevoegdheid als de lange arm van de overheid. De wijte van de doodslag. We gaan naar de wortel van de doodslag. Vraag en antwoord 106. Ik ben daar kort over als het gaat om het leerboek. God verbiedt hier de doodslag, maar het gaat hier ook over de wortel van de doodslag. Neem maar het beeld van een boom in gedachten. Daar hangen vruchten aan, daar zitten bladeren aan en takken. Maar ook een stam en ook wortels. Die wortels zuigen de sappen op en die gaan uiteindelijk door die boom, door die takken, uiteindelijk daar naartoe waar het hoort te komen. Die sappen leggen een bepaalde weg af. En voordat zo'n boom tot volwassenheid komt, is er ook een hele weg afgelegd. En als het nu gaat om die doodslag, dan gaat daar ook een weg aan vooraf. Het gaat hier over de wortel. En die wortel wordt bepaald door nijd, haat, toorn en wraakgierigheid. U zegt, ik vind het ver gezocht van ons leerboek. Waarom zo stellig? Zetten ze de boel niet veel te veel op scherp? Gemeente, ik neem u mee naar Matthäus 5. Matthäus 5, dat is een gedeelte van de bergrede. Daar hoor ik de Heer Jezus in hoogst eigen persoon spreken. In vers 21. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doden. Dat is dit gebod. Maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht. Daar zeggen we vanmiddag van harte amen op, want dat hebben we wel gehoord. Gij zult niet doodslaan. Maar vers 22, daar zegt de Heer Jezus, doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht, dat is de lokale rechtbank. En wie tot zijn broeder zegt rakka, dat betekent zoveel als dwaas. En ik noem het woord één keer in de preek. De verklaarders zeggen, je mag het ook vertalen met idioot. Ik zeg het niet graag, het is geen kanseltaal, maar het woord idioot staat hier eigenlijk. Die zal strafbaar zijn door de grote raad. Maar wie zegt gij dwaas, die zal strafbaar zijn door het helse vuur. Dat is niet mis, gemeente. Eigenlijk zou ik nu opnieuw mijn toon moeten matigen. Het gaat hier over het gericht, rechtbank. Het gaat hier over de grote raad, het Sanhedrin. Maar het gaat hier zelfs over het helse vuur. En dan gaat het alleen nog maar over het woordje dwaas en het woordje rakka. En Johannes zegt in 1 Johannes 3 dat wie zijn broeder haat, die is een doodslager. Dus dan hebben we, zo hoort u, enkele tekstverwijzingen genoemd die staven wat er staat in vraag en antwoord 106. Dat ook de wortel aangezien wordt voor de doodslag. En dat zien we ook in het gedeelte dat voor ligt. En laten we dan de overstap maken naar Genesis 4. De eerste keer dat ik in uw midden mocht voorgaan, hebben we stilgestaan bij Genesis 4. En ik wil daar nu opnieuw aandacht voor vragen. Dan beginnen we bij vers 4 ook. We zien daar dat Abel een offer brengt. U kunt zich misschien nog wel bepaalde zaken van die preek herinneren. En anders is het altijd goed dat er een heilzame herhaling plaatsvindt. Maar Abel die brengt een offer. Er heeft bloed gevloeid bij zijn offer, want hij brengt van zijn eerstgeborene, van zijn schapen als schaapherder. Kaïn komt ook met een offer, de vrucht van het land, maar dat offer van Kaïn wordt niet aangenomen. We weten niet precies hoe Kaïn dat heeft gezien. De kerkvaders die zeggen dat het offer van Abel is aangestoken wellicht met vuur uit de hemel. Het staat er niet, we laten het rusten. Maar Kaïn ziet heel duidelijk dat zijn offer niet wordt aangenomen. En als Kaïn daar getuige van is, dan ontsteekt hij in woede. Vers 5. En dan wordt daar een woord gebruikt dat eigenlijk betekent hij wordt afgunstig, hij wordt jaloers, hij wordt neidig. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt voor Saulus als hij hoort dat David zijn tienduizenden heeft verslagen, terwijl hij, zo wordt dan toegezongen, zijn duizenden heeft verslagen. Dan gaat Saul als het ware ook koken van binnen. Afgunstig, neidig, want die David die heeft er 10.000 verslagen. Aldus dat lied, en hij maar duizenden. Datzelfde woord wordt hier ook gebruikt voor Kaïn. Hij ontsteekt in woede. Dat is de wortel. Nijd, afgunst. En dan is de Heere zo goed gemeend, en dat wil ik vanmiddag ook benadrukken. Dan is de Heere zo goed, ook in het leven van Kaïn, dat de Heere zegt, waarom bent u nu ontstoken? En waarom is uw aangezicht vervallen? Je kijkt naar beneden, je kijkt somber, je kijkt treurig, en er zal ook ongetwijfeld wel woede in die ogen af te lezen zijn geweest. De Heere zegt, Kaïn, waarom doe je dat nou? Waarom doe je dat nu? Waarom is je aangezicht zo vervallen? Kaïn, luister, is er niet indien gij wel doet verhoging en als ge niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Kaïn, je weet toch wat de juiste weg is om te gaan? We weten niet precies wat die weg is, maar naar alle waarschijnlijkheid heeft hij een bloedig offer moeten brengen in plaats van een onbloedig offer. Abel heeft bloed laten vloeien. Als teken uiteindelijk van het offer van Christus. Kaïn heeft geen bloed laten vloeien. Hij heeft zomaar iets van het land geofferd. Het lijkt er ook op alsof hij dat zomaar heeft gedaan. Onnadenkend, onvoorbereid. We weten het niet precies. Maar Kaïn wist het wel. En de Heere zegt tegen Kaïn. Kaïn, je weet hoe het hoort. Je weet hoe je het zou moeten doen. Als je dat nou zou doen, dan zou je je aangezicht weer kunnen oprichten. Je hoofd weer kunnen oprichten. Dan zou er weer verhoging zijn. Waar zit Kaïn vanmiddag? Zit Kaïn vanmiddag ook in de kerk? Met afgunst, met nijd. Zitten er vanavond in de kerk die onverzoenlijk leven met hun naasten? Waar is Kaïn vanmiddag? De Heere zegt dat er verhoging is als u wel doet. Er ligt vrede in als we het weer recht maken. Er ligt rust in als we het weer goed maken. Is er niet indien ge wel doet? Verhoging, gemeente. We gaan naar onze laatste gedachte. De weg van de doodslag. Vers 8. En Kaïn sprak met zijn broeder Abel. Dus ze zijn het veld ingegaan en ze spreken met elkaar. En dan wordt dat gesprek op enig moment zo gewend dat Kaïn misschien wel een steen pakt of een tak. Misschien balt hij wel zijn vuist, maar hij staat tegen Abel op en slaat hem dood. Oh, het is zo'n bekende geschiedenis, maar laten we er even bij stilstaan vanmiddag. Adam en Eva krijgen twee zonen. De eerste kinderen die geboren worden op aarde. De ene wordt een moordenaar en de andere wordt vermoord. En ze raken beide kinderen kwijt, want de ene sterft en de andere vlucht. Het is wat, gemeente. De zonde brengt wat teweeg. En dan nog die goede God in de hemel en die goede God van de hemel. Kain, waar is je broer? Kain, waar is je broer? De Heere treft hem niet met de bliksem, hij laat de aarde niet openen onder hem. Nee, Kain, waar is je broer? Natuurlijk weet de Heere God dat heel goed, maar de Heere God wil Kain uitnodigen. Kom er toch mee voor de dag. Zeg het toch waar je broer is. Vertel het maar aan mij. Biecht het maar op, beleid het maar aan mij. Waar is je broer, Kain? Vertel het mij. Ja, en dan die onverschillige reactie van Kain. Dat is wel heel ernstig. Ben ik mijn broeders hoeder? Ben ik de herder van mijn broer die herder is? Maar er is toch een stem van bloedgemeente die roept van de aardbodem. Die stem van Abel die paart zich als het ware met de stem van andere martelaren. Ik moest denken aan de kinderen die omgekomen zijn in Bethlehem. Ik moest ook denken aan de zielen die zuchten onder het altaar. Ik moest ook denken aan de ziel van Stefanus. Dat bloed van Abel, het spreekt. Het roept om vergelding, het klimt op tot de hemel. Het roept als het ware om wraak, om goddelijke wraak. God komt de wraak doen, niet ons. En wat resteert er dan? Dat is ook ernstig, vers 11. En nu zijt gij vervloekt. De vloek wordt over Kain uitgesproken. En het gevolg is, gemeente, en dan laten we deze geschiedenis ook bijna rusten, dat hij gaat zwerven, vers 12, en dat hij doolt op de aarde. Dat is het lot van Kain. En daarom spreekt Judas ook over de weg van Kain. Kain voedde zijn woede. Hij legde zijn wraakgierigheid niet af. Hij bouwde een dossiertje op tegen Abel. En op enig moment liep het zo hoog op dat hij zijn broer doodde. Het is de weg tot de doodslag. Het is ook de wortel ten diepste van de doodslag. We zien het hier in het leven van Kain. En het gevolg is nog een keer, gemeente, ik herhaal het bewust nog een keer. Hij doolt op de aarde. De kanttekenaren zeggen er iets treffends van, dat wil ik u voorlezen. Vanwege tweeërlei ongerustheid. Een lichamelijke, omdat Kain van het ene land in het andere zou omlopen. Maar ook geestelijk. Dewijl de conscientie, dus het geweten van Kain, die overal meegaat, hem niet met vrede laten, maar in een gestadige vrees houden zou. Dus wat? Als Kain vanmiddag in de kerk zit of Kain luistert vanmiddag met ons mee, dan zal Kain dit ook wel herkennen. Onrust in het geweten, onrust in de conscientie, dolen van de ene plek naar de ander, dat geweten dat altijd maar meegaat en dat geweten dat maar blijft aanklagen. Je kan het nooit het zwijgen opleggen, totdat de wraakgierigheid wordt afgelegd. En geliefde gemeente, laat het dan niet zo zijn en dan gaan we naar onze laatste gedachte. Dat waar zou worden wat Kain hier zegt, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Thomas Watson zegt, de wond is groter dan de pleister bij Kain. Dat is natuurlijk niet waar. Want de Heere had de zonden graag willen vergeven, ook van Kain. Trap er niet in, gemeente, dat uw zonde te groot is. Trap er niet in, jonge mensen. Dat je te lang of te zwaar of te veel of te diep gezondigd hebt. Trap er niet in. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Er is geen wond zo groot of er past een pleister op. Bij de Heere. Maar, en daar wijzen de kanttekenaren ook op, we mogen het ook zo lezen. Mijn straf is groter dan dat ik haar zou kunnen dragen. Zo mogen we het vanuit Hebreeuws ook lezen. Dat vind ik ernstig aan het eind van de tweede gedachte. Die straf kan ik niet dragen, zegt Kaïn. Die straf die mij wacht is veel te zwaar voor mij. Geliefde ouderen en jongeren, als wij verloren zullen gaan, kunnen wij die straf nooit dragen. Het is niet te dragen. Het is vanmiddag ook niet uit te zeggen. Ik kan er ook geen woorden voor vinden. Maar het is veel te zwaar om te dragen. En daarom ga toch tot de Heere. Ook met de zonden tegen het zesde gebod. En laten we dan tot slot nog de laatste woorden van ons leerboek overdenken. De wijte van de doodslag, de wortel van de doodslag, de weg van de doodslag, daar zaten we al in. Maar dan ook nog de woorden van de Heidelberger. Vraag en antwoord 107. Maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Is dat nou genoeg wanneer ik niet letterlijk iemand om het leven breng? Nee. Nog een keer een dikke streep eronder. Vet gedrukt. Nee. Want God verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naasten lief hebben als onszelf. Dus nadat we hebben gezien wat we niet moeten doen, worden we ertoe opgeroepen wat we wel moeten doen. Onze naasten lief hebben als onszelf. Nou, we hebben onszelf lief. Ik denk dat we hier, als ik het goed zie, voor het oog althans, allemaal verzorgd in de kerk zitten. We zullen ons vanmorgen goed verzorgd hebben. Ons uiterlijk ziet er schoon en fris uit. We hebben onszelf lief. Zo moeten we ook omgaan. Het is maar een voorbeeld, gemeente, dat voelt u wel. We moeten ook de ander lief hebben als onszelf. Zoals we het goede met onszelf voor hebben, moeten we ook het belang van de naaste zien en blijven zien. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Gemeente, probeer nu de zaken die we tot slot gaan overdenken te zien in het licht van Christus. En laten we dan inderdaad maar beginnen met het woordje geduld. Hoeveel geduld heeft de Heere niet met mij gehad? Hoeveel geduld heeft Hij nog met mij? Zou ik dan niet ook dat kleine beetje geduld voor mijn naaste nog kunnen opbrengen? Zou ik dan echt niet nog die ene mijl kunnen gaan met mijn naaste? In het licht van het geduld van de Heere met mij persoonlijk? Vrede. Ja, dat vraagt de Heere allereerst van uw predikant. Want in 2 Timotheus lees ik, houd zoveel mogelijk vrede met alle mensen. Ik moet vrede bewaren, zoveel mogelijk met alle mensen. Dat betekent niet dat ik alles maar moet doen om de lieve vrede wil. Echt niet. Dat betekent het niet. Want liefde is soms ook scherp. Liefde is soms ook scherp. Maar we moeten wel met elkaar in vrede proberen te leven, gemeente. En nogmaals, ik wil niet gemakkelijk over de moeilijke zaken heen stappen vanmiddag. Maar de Heere vraagt het wel om zoveel mogelijk in vrede met elkaar te leven. En ik snap heel goed dat er zaken zijn soms in het leven waardoor wij boos worden. Nijdig. Dat snap ik. Want dat is menselijk sinds de zondeval. Maar het is niet geestelijk als we daarin blijven leven. Echt niet. In Friesland zeiden ze, en ik zeg dat vanmiddag in het kader van de stof van de prediking, en ik heb niemand op het oog. Maar in Friesland zeiden ze vroeger in mijn jonge jaren, lulkwur is menselijk, maar lulkbleeuw is duivels. Ik denk dat u het wel kan verstaan, ondanks dat het onvervalst Fries is. Boos worden is menselijk, maar boos blijven is duivels. Dat is scherp gezegd van de Friezen. Er zit een kern van waarheid in. Onverzoenlijkheid, het mag niet, gemeente. Kan niet. Vrede. Zachtmoedigheid. Nee, dat betekent niet dat ik een zacht ei moet zijn of een softie, jonge mensen. Maar zachtmoedig wil wel zeggen dat ik niet altijd op mijn strepen ga staan. Dat ik niet altijd het onderste uit de kan hoef te hebben. Dat ik mijn gram niet hoef te halen. Dat ik de minste kan zijn. Zachtmoedig. En gemeente, u weet het, dat leren wij ten diepste alleen van hem die het gezegd heeft. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Alleen bij hem. Barmhartigheid. U weet dat het grondwoord in het Hebreeuws is afgeleid van rechem, baarmoeder. Die tere plaats waar dat kindje uit Psalm 139 wordt geweven in de moederschoot. Dat kostbare leven, dat beschermwaardig is. Dat woord komt hier terug. Ik moet barmhartig zijn tegenover mijn naaste. Een warm hart. En dan vriendelijkheid. Houd u zoveel mogelijk vriendelijk, als ik het goed citeer. Wees voor zover mogelijk is, zo zegt Paulus het. Wees voor zover het mogelijk is vriendelijk tegen andere mensen. Ik geloof dat dat in 2 Timotheus staat. Maar de vriendelijkheid, gemeente, een belangrijk en groot goed. Nee, dat betekent niet dat ik maar met iedereen vriendjes moet zijn of worden. Dat staat er helemaal niet. Ik kan ook niet vrienden zijn met iedereen. Dat zou ook niet goed zijn. Maar wel vriendelijk. En als ik vriendelijk ben tegen een ander, dan kan het ook wat leiden als ik iemand moet aanspreken. Toch? Als ik vriendelijk ben en ik ben barmhartig en zachtmoedig, dan kan het toch wat leiden, gemeent, of niet? Vriendelijkheid. En zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren. Tekstverwijzing, u kunt het thuis nakijken, Exodus 23, vers 5. Daar bezwijkt een ezeltje onder een zware last. Ik zie dat ezeltje door de hoeven gaan met die zware last op zijn rug. Alleen er is één probleem, het is het ezeltje van mijn vijand. Wat doe ik dan? Ja, zegt Exodus 23, vers 5, te hulp schieten. Ook dat ezeltje van de vijand, omhoog helpen dat dier. Ja, maar het is wel van mijn vijand, omhoog helpen dat dier. En dan tot slot, en dan hebben we huiswerk genoeg voor de komende week. En ook onze vijanden. Vijanden, hè? Vijanden. En ook onze vijanden goed doen. Geliefde gemeente, dit is vanuit ons bekeken onmogelijk. Echt onmogelijk. Dit kan alleen maar als we in Christus zijn en in Christus blijven. Maar wanneer er zijn in ons leven tegen wie wij wrok, haat en nijd koesteren, probeer dan allereerst maar voor diegene te bidden. En de ervaring leert dat we zo iemand dan al met andere ogen gaan zien. Echt waar. Begin daar maar mee. En eindig dan alstublieft met Christus. Begin met hem, maar eindig ook met hem en in hem. Dat doen wij vanavond ook. Ik zie dan in gedachten, daar op die heuveltop, iets buiten de stad Jeruzalem, Christus hangen aan het kruis. Hij wordt bespot, gesmaad, haat en nijd, wraakgierigheid alom. Ook aan weerszijde, maar op enig moment wordt het stil, aan één zijde van het middelste kruis. En dan klinkt het gebed van de lippen van de moordenaar: Heere, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat zegt de Heer Jezus dan tegen deze moordenaar? Heden, vandaag nog, zul je met mij in het paradijs zijn. Geliefde gemeente, dan gaat het paradijs open voor een moordenaar. En ook vanmiddag is het paradijs nog geopend. Gaat de hemelpoort open voor hen die zich schuldig hebben gemaakt aan het zesde gebod. Want ook voor deze zonde is er bloed. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons ook van deze zonde. Amen.